Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Dit is New Business Radio. Je luistert naar Businesswise Experts. Rethinking Work met Gerben van Driel en Marieke Dam.
Ja, goedemorgen. Daar zijn we weer. Marieke, voel je ook zo opgelucht?
Enorm.
We hadden onze coming out afgelopen donderdag. Oh, we mogen er nu voor uitkomen. We zijn van Businesswise.
Businesswise it is.
De launch. En we zijn live nu vandaag op Nieuw Business Radio. Met Businesswise Experts Rethinking Work. Maar goed, laten we niet te veel afgelopen donderdag blijven hangen. Dat is het verleden. We gaan het hebben over de toekomst. Over AI.
Elke dinsdag om 10 uur schuiven experts uit het bedrijfsleven aan bij Gerben van Driel van Businesswise. Zij delen er hun kennis, hun learnings, waarmee jij je werkdag verder kunt. Businesswise Experts luister je live op New Business Radio, in je favoriete podcast-app of op businesswise.nl.
Je luistert naar Businesswise Experts Rethinking Work, waarin we met experts praten over alles wat je moet weten over het, op het gebied van mens, werk, arbeidsmarkt. En dat doen we natuurlijk niet zomaar, dat doen we om, ja, wat moet jij ermee? Voor jezelf of voor jouw werkvloer. Vandaag AI en de impact op de arbeidsmarkt. Marieke, jij bent werving specialist ook in het dagelijks leven, behalve sidekick hier. Merk je al veel van AI? Is het...
Ja, ik zelf wel. En ik ben zelf ook best wel digitaal vaardig, al zeg ik het zelf.
Kijk.
maar ik zie ook heel veel... Ja, zeker. Maar het is ook een vakgebied dat echt gaat verdwijnen. En daar ben ik van overtuigd.
Jouw vakgebied?
Ja, recruitment. Hmm. Ja. Dus daarom zit ik nu op de radio.
Ja.
Nee, grappig.
In de hoop dat.
Ja. En nu... Maar als ik onze gasten hoor, dan loop ik nog onwijs ver achter. Dus ik ben enorm benieuwd.
Kijk, daar gaan we het over hebben vandaag. Want ja, er is het Businesswise Experts Rethinking koffieautomaat feitje. Is dat meer dan 70% van de zakelijke leiders verwacht dat AI hun organisatie en business binnen 3 jaar al zal transformeren. Ja, hoe dan? Wat dan? Wat moeten we ermee? Daar gaan we het over hebben met Job van den Berg, onder andere AI en data expert, presentator van Businesswise.nl. AI at Work en samen met Remy Gieling, auteur van het handboek AI Strategie, waar dat koffieautomaat feitje ook uitkomt. Waar komt dat vandaan eigenlijk, dat 70% van de leiders denkt van nou binnen 3 jaar transformeert de business?
Dat is van BCG een onderzoek geweest, maar daar aan toe te voegen is dat uiteindelijk 16% erin slaagt om er echt ook waarde uit te halen en succesvol in te zetten in de organisatie.
Okay, 16%, maar ik geloof dat dat percentage moet gevoelsmatig een beetje omhoog. Dat boek trouwens, helemaal zelf geschreven.
Zeker. Ja, samengeschreven. Samen met mijn compagnon Remy Gieling. En uiteraard, kijk, AI is een hele goede superstagiair. Om te gebruiken onder andere bij het bedenken van voorbeelden, analogieën. Of bijvoorbeeld taalspelfoutjes. Mm-hmm. Dus zoals AI ook een hele mooie toepassing van is als een hele goede superstagiair bij het schrijven van de boek onder andere.
Ja, oké. Dus het is wel gebruikt, maar niet de content. Want ik dacht, oh, ironie. Een boek over AI en dat dan toch weer helemaal met de hand geschreven. Maar je hebt wel degelijk AI gebruikt.
Nou, leuk voorbeeldje is de kaf van ons boek. Ja, ik weet niet of we het in de camera kunnen laten zien. Kijk, iedereen die zegt, ja joh, dat hebben jullie zeker met AI laten genereren. Nou, zeker het idee van wat we ongeveer als kaf wilden hebben, dat hebben we door AI, door Midjourney laten genereren. Maar vervolgens dat als input gegeven aan onze designer om daar een hele mooie kaf op te maken, waar heel veel details in zitten en zaken die echt door de menselijke hand en heel veel craftsmanship in zitten. Dus AI is een heel mooi middel geweest in ons boek, onder andere voor de kaft, om dat in te zetten en daardoor ook wel echt een beter, want je kan, ja, alles wat je kan bedenken kun je met AI creëren, maar dat creatie is lang niet altijd perfect, daar is echt de menselijke hand voor nodig.
Kijk, en of dat zo blijft, dat gaan we horen. Zeker ook van Aragorn Meulendijks, onze tweede gast, Trend Watcher, oprichter van het Innovation Network. Futurist ook. En ook enige ironie daar. Want opgeleid als historicus. En dan uiteindelijk futurist geworden.
Ja, eigenlijk is het natuurlijk super logisch. Want het heden, volgens Aristoteles, is het heden alleen maar de scheiding tussen het verleden en de toekomst.
Ja.
Dus ja, het is ook heel mooi dat als je naar trends kijkt en naar signals kijkt en je kunt die trend doortrekken, dan kun je namelijk wat gaan zeggen over de toekomst. Ja. En wat ik dus zeg over de toekomst is dat Job heeft nu nog AI gebruikt voor inspiratie en een designer ingehuurd. Maar als ik die designer was, zou ik wel gaan zoeken naar een vervolgcarrière of me met AI echt veel gaan bezighouden, want die baan die bestaat niet lang meer.
Gaan we induiken, maar voordat we dat doen. Kijk, AI, het is natuurlijk, ja, iedereen heeft het erover. Iedereen en zijn moeder laat op LinkedIn zien van, nou kijk maar eens even, wat maak je met AI? handige Harry's gaan meteen promptcursus organiseren. Ik word er zelf, krijg altijd een beetje jeuk van. Dat iedereen en zijn moeder ineens AI-expert is. We hebben nu twee mensen in de studio die zich ook op die manier afficheren. Maar waarom moeten we dan wel naar jullie luisteren? Wat maakt jou een AI-expert, Job?
Ja, leuke vraag. Dat moeten mensen vooral zelf beoordelen. Maar in ieder geval de insteek die ik en Remy bij AI.nl kiezen is vooral te richten op de praktische inzet. Want heel veel leiders, beslissers, dat is ook een beetje aanleiding geweest van ons boek, willen iets met AI, maar waar te beginnen?
Ja, maar en hoe ontdek je, hoe scheid je het kaf van het koren? Hoe identificeer je de charlatan op AI-gebied?
Ja, ik denk dat je eerst eens moet vragen of dat die kan uitleggen hoe de huidige revolutie van modellen werkt. En wat ik heel veel zie. Ik ben overigens geen AI-expert. Dat wil ik even benadrukken.
Oké, check. Ja,
ik ben expert op het gebied van hoe technologie de samenleving en de economie beïnvloedt. En artificial intelligence daar een heel belangrijk onderdeel van. En ik weet zeker meer dan de gemiddelde. Maar ik zou mezelf geen expert noemen. Ik denk dat Job dat meer is dan ik. Mm-hmm. Maar wat ik heel veel zie is AI-experts die allerlei cursussen en dingen aanbieden. Maar als je ze dan vraagt wat is een transformer model of wat is een large language model, dan weten ze dat niet eens. En ik kwam pas ook ergens en toen zei iemand, dan vraag ik naar de singularity en dan weten ze niet eens wat het is. Nou, dat zijn allemaal tekenen. Als je dat niet weet, dan ben je geen AI-expert.
Geen idee.
Kijk, check. En daarom zijn wij in ieder geval niet expert, Marieke. Nee, ik mag dat lekker vragen. Maar dat is wel mooi inderdaad. Even voor thuis ook. Schrijf even op. Vraag aan de partij die u denkt te kunnen voorzien van servers. Wat is een large language model? Als dan beginnen ze te schutteren, dan weet u. Ik moet nog even verder zoeken. Goed, AI en de arbeidsmarkt. Ik bereid me natuurlijk voor. Ik dacht 3 mogelijke scenario's. Ik ben benieuwd waar jullie voor gaan. Scenario 1 is, alles blijft hetzelfde. Alleen we worden gewoon productiever met al die mooie nieuwe tools. Scenario 2 is, er gaan heel veel banen verdwijnen. Maar er komen er ook weer heel veel terug. Dus veel verandering, maar netto hetzelfde. En scenario 3 is, AI gaat ons helemaal overnemen. En we gaan down the drain. Dat is even het rampscenario. 3 scenario's in mijn beleving. Welk scenario hang jij het meest aan, Job?
1 met een toevoeging erbij dat banen heel erg gaan veranderen. 80% van onze taken gaan anders worden. Mm-hmm. Heel klein percentage van de banen gaat verdwijnen. En er komen inderdaad wat banen bij. Maar vooral het impact heeft op de huidige banen. Die gaan heel erg anders worden. Ongeveer pakweg vanaf 2030.
Oké, scenario 1. Aragorn, hoe kijk jij?
Ik ben absoluut scenario 3. En ik begrijp dat heel veel mensen scenario 1 zijn met Job. Scenario 2 is het scenario wat bijvoorbeeld de WEF en Goldman Sachs voorhouden.
Ja, World Economic Forum.
World Economic Forum heeft gezegd, we gaan 83 miljoen banen verliezen over de komende 5 jaar. Dus dat is tussen nu en 2029. Maar netto maar 14 miljoen, want we krijgen nieuwe banen zoals prompt engineers. Nou, dat is natuurlijk complete onzin. Want als we bedenken dat deze artificial intelligence 2 jaar geleden nog niet eens bestond. En dat we dus in 2 jaar zijn gegaan van modellen die niet bestonden naar modellen die kunnen helpen met boeken schrijven, kaf te maken, analyse kunnen doen, et cetera, et cetera. Ja, dan kun je je natuurlijk voorstellen waar we over 5 jaar al staan. Dus mijn verwachting is dat we binnen 10 jaar gigantische banenverlies gaan zien.
Ja, voordat we, want het zijn 2 verschillende visies. Die wil ik graag natuurlijk met elkaar laten clashen. Maar laten we eerst even gaan naar van wat gebeurt er nu eigenlijk? Want AI, het voelt als iets nieuws. Tegelijkertijd lees je natuurlijk ook overal, het is er al sinds de jaren 60. Alleen, en dan heb ik jouw boek een beetje gelezen, tot nu toe hadden we vooral de voorspellende AI die in staat was om bijvoorbeeld mijn Netflix voorkeuren te kunnen suggereren op basis van de data die ik zelf in dat systeem pompte en op basis van een algoritme. Dat hebben we al heel erg lang. De game changer nu, sinds een jaar, is generative AI. Ik zie jullie knikken, dus dat betekent dat ik op het goede spoor zit. Maar leg eens uit, wat is nou generative AI en waarom is dat nu de game changer?
Ja, ik vergelijk het met de 2 hersenhelften. Dus inderdaad, predictive AI bestaat al heel lang. Zijn altijd de AI-modellen waar grote data- en AI-teams mee bezig zijn. En wat doe je met predictive AI? Want het wordt al gezegd, voorspellen wat er in de toekomst kan gebeuren. De kans, je sales voorspellen. Of de kans dat een klant een abonnement gaat opzeggen. En dat doe je omdat je, doordat je weet wat in de toekomst gaat gebeuren, kun je nu betere beslissingen nemen. Nou, AI at Work, aflevering 1, klein beetje promo. Goed, we zitten bij BusinessWise. Is daar een fantastisch voorbeeld van waarin Shoei Predictive AI gebruikt om te voorspellen welke kleding items verkocht gaan worden, waardoor ze nu slimmer kunnen inkopen, daardoor minder retouren komen en minder uiteindelijk op de vuilnisbelt belandt. En Predictive AI heb je heel veel data nodig, omdat je om hele specifieke strategische omstandigheden gaat voorspellen dat iets gaat gebeuren. Nou, die bestaat al heel erg lang en die blijft ook heel belangrijk. Dat is ook belangrijk om even gezegd te hebben. Die generative AI is een beetje de andere kant van het hersenhelft. Dat zijn vaak pre-trained AI-modellen die specialist zijn op een bepaald terrein. Bijvoorbeeld large language models zijn voorgetrainde modellen die heel goed zijn om inderdaad antwoorden te genereren. Dus generative AI die produceert output bijvoorbeeld gespecialiseerd in teksten. En die zijn aanzienlijk sneller omdat ze dus dat voorgetraind zijn. En wat is de gamechanger erin? Want iedereen denkt dat AI vooral generatieve AI is. Nou, die predictive AI bestaat heel lang, maar die generatieve AI is heel erg beschikbaar. Omdat je daar met een interface kan werken. ChatGPT of Copilot of Gemini. Waardoor je dat heel laagdrempelig en kan zien wat AI doet. Maar wat daar de gamechanger van is, is dat die heel goed kunnen helpen bij cognitieve complexe taken in de werkomgeving. En wat zijn cognitieve complexe taken? Is bijvoorbeeld voorbereiden voor een podcast uitzending. Ja. Scannen van contracten, maar ook werving en selectie bij HR. Taken waar we dagelijks mee bezig zijn, waar je veel informatie moet vergaren. En waar je uiteindelijk daar bepaalde denken, redenatie en daar bepaalde beslissingen op neemt.
Ik google mij helemaal surf, ik bel jou, ik bel Aragorn, ik zit erover na te denken, 100 keer het gesprek voor te bereiden. Dat soort dingen, dat doe ik, probeer ik nu zelf te doen met mijn arme hersentjes van 200 miljoen jaar oud. Maar dat soort dingen, dat gaat worden overgenomen.
Ik wilde wel wat op aanvullen wat Job zegt. Want ik had het straks al even over modellen. En de technologie die nu voor deze doorbraak heeft gezorgd, heet een transformer model. En daar hebben ze een hele mooie paper over geschreven. Maar ik sla die altijd plat in 3 woorden. Alles is taal. Deze modellen die zien alles als taal. Alle datasets kunnen worden gezien als taal. En daarin kun je verbindingen maken. Je kunt dus alles naar alles vertalen. Laat dat even inzinken, want dat is lastig te bevatten. Ja. Maar dat is ook wat je ziet nu met deze technologie, waarbij je een prompt kunt geven en er een video uitrolt. Het prompt wordt dus vertaald naar een video. Ja. Of het prompt wordt vertaald naar audio.
Vroeger had je inderdaad, moest je een idee hebben, dan moest je acteurs inhuren, een hele set bouwen, weet ik het allemaal. En nu kan je zeggen van, ik wil gewoon een filmscène van 2 cowboys in een western saloon in het 1812 en dan pap, dan wordt dat gegenereerd.
Ja,
dat bedoel
exact. Ja. En natuurlijk is het niet helemaal correct, maar de reden dat dit nu mogelijk is, want deze modellen zijn ook niet, zeg maar, dat transformer model is nieuw, 2017. Mm-hmm. Maar die large language models die hier aan de grondslag liggen aan die Gen AI, die komen eigenlijk uit de jaren 80. Maar toen hadden we niet de compute, dus niet de processorkracht, de data om deze modellen te trainen. Want Job zelfs worden getraind. Maar het beste kun je het vergelijken met een kind. Een kind groeit op en neemt heel veel informatie tot zich via de zintuigen. En ontwikkelt daardoor langzaam nieuwe vaardigheden.
Eigen ideeën.
Exact. En dat is wat deze modellen ook doen. En ze benaderen dus in zekere zin, en we weten niet of die mechanieken exact hetzelfde zijn als het menselijk brein, maar ze benaderen in toenemende mate de manier waarop het menselijk brein functioneert.
Maar ik zit nu een beetje, kijk, want het zit nu nog een beetje in de spielerij fase. Hè? Gewoon grappige promptjes en de leuke, ik ga even films zijn en bedenken.
In Nederland wel,
Lachen, man. Ja. Maar Marieke, jij zegt van, ik ga mijn baan kwijtraken hierdoor. Die slag die heb ik nog niet helemaal. Hoe gaat dit nou, behalve dat het leuke spielerij oplevert en fantastische mogelijkheden, dat ik ook mijn eigen Steven Spielbergje kan worden. Hoe gaat dit nou KLM.
Ik denk ook niet dat jouw baan gaat verdwijnen, overigens. Kijk.
Ik wel.
Ik ook.
Dat is leuk om dat zo te even van.
Ja, dan gaan we eerst even. Maken we even een soort laagjuist van. Eerst even één minuut. Waarom gaat die baan niet verdwijnen?
Het gaat heel veel. Kijk, recruitmentvak. Wat is een cognitief complexe taak bij recruitment? Is het scannen van cv's, het bekijken van cv's en matchen met vacatures. Dat is ongelooflijk complex, want onze hersenpan heeft een bepaalde capaciteit. Maar je moet heel veel cv's en vacatures met elkaar matchen en daar een oordeel over vellen. Nou, die generatieve die taalmodellen, die LLM's, zijn ongelooflijk goed om met een veel grotere veelvoud connecties te maken en matches te maken tussen in dit geval vacatures en cv's. En die kunnen veel beter dan wij de mens eigenlijk daar de juiste crossings in maken en zien waar de juiste matches zijn. Dus in dat beginstadium van het recruitment kan die taalmodellen ongelooflijk veel tijd gaan besparen. Maar uiteindelijk het gesprek hebben met die persoon, de connectie hebben en daar uiteindelijk kijken of de match is, daar gaat veel meer tijd van de recruiter naartoe. En daar is in mijn optiek de mens alleen maar belangrijk in het worden. En die skillset worden ook veel belangrijker. Worden overigens ook uit heel veel onderzoeken blijkt juist dat empathie, communicatievaardigheden, dat wordt daardoor juist veel belangrijker, omdat die AI juist die complexe cognitieve taken kan ondersteunen.
Maar voordat je antwoord geeft, Aragorn, als ik jou nou vertel dat bij 80% van de bedrijven de selectiegesprekken worden gedaan door de hiring managers, dus de lijnmanagers, dus de managers van degene die aangenomen worden. Dus veel recruiters spreken eigenlijk geen kandidaten meer.
Ja, maar dat wordt juist daarom wordt het veel meer een voorspelling in dit geval, een onderscheidende waarde Als je dat wel doet. Ik denk zeker nadat er partijen komen. Dat is een no-brainer. Die het volledig AI gegenereerd doen. Maar ik denk juist dat als je als bedrijf. Juist veel meer toegevoegde waarde kan hebben. Als juist in dat menselijke stuk. Uiteindelijk daar de selectie wordt bepaald. Want uiteindelijk, waarom ga je bij bedrijf werken? Heeft ook heel erg te maken met minder rationele zaken. Een bepaald gevoel. Match met de purpose van het bedrijf, et cetera. Dus ik denk zeker dat er volledig AI gegenereerde recruitmentbedrijven komen. Maar ik denk juist dat dat menselijke daar. Dat juist een verschil kan gaan maken.
Ja, maar wie doet dat?
Ik riep net dus al nee. En dus ik wil er wel even op inspringen. Ja. Want Klarna heeft dus als een van de eerste bedrijven ter wereld een groot experiment gedaan. Hebben een maand lang, en ik kan me niet voorstellen dat je die niet weet. Ze hebben een maand lang GPT-4 ingezet.
Zeker.
Die heeft net zoveel werk gedaan als 700 callcenter agents. Ja, dit was nog in een chat, maar goed. 25% minder callbacks. 2 minuten in plaats van 11 minuten met menselijke agenten. Doet gewoon het werk van een menselijke agent in de chat. Nou, dat is nog zonder taal. Maar er zijn nu al AI's die kunnen gewoon als een mens praten. Ik bedoel, ik praat elke dag tegen ChatGPT en het is een mens. Ja. Er zijn nu diverse papers uit die laten zien dat AI meer empathie kan tonen dan een dokter. Want een AI stapt niet met het verkeerde been uit bed. Een AI is niet introvert. Een AI heeft geen ruzie gehad met zijn vrienden, vriendin die ochtend.
Ik geloof dat er ook callcenter agents of zo iets dergelijks worden getraind om juist een beetje grumpy te zijn, zodat het weer een beetje menselijk wordt. Maar goed,
Theoretisch inderdaad, technologisch zien kan, dat ben ik helemaal met je eens. Maar er is wel een verschil tussen wat er kan en wat er gaat gebeuren en ook wat realistisch is over 5 jaar, pak een beet, wat bedrijven gaan doen. En daar denk ik dat dit echt niet zo snel gaat gebeuren.
Daar heb ik ook nog mijn hoop op gevestigd. Eerlijk gezegd, want inderdaad, technologisch kan er van alles, maar willen mensen er aan?
Ja, maar dat doet er niet toe.
Doet dat er niet
toe? Nee. Want als je naar technologie kijkt, historisch gezien, dan doet het er nooit toe wat mensen willen. Nee. Want mensen wilden ook geen auto. Want toen Carl Benz de eerste auto maakte, zeiden ze, ja, geef me een snelle paard. En toen kwam later, 18 jaar later, Henry Ford met de Model T. En toen zeiden ze weer, geef me een snelle paard. Dus wat mensen willen is niet relevant. Nee,
dat is toegegeven. Er is natuurlijk ook een beroemd filmpje over de mobiele telefoons. Van mensen in de jaren 90. Zeiden van, mobiel, ik wil helemaal niet altijd bereikbaar zijn. En tegenwoordig kunnen we niet meer zonder. Tegelijkertijd, groot experiment, afgelopen 2-3 jaar geleden. Corona, iedereen digitaal, virtueel, iedereen ging dood.
Maar dat was geen. Maar ja.
Dus daarvan denk ik, ja, maar er zijn wel grenzen aan wat mensen willen, wat mensen bereid zijn te adopteren.
Ja, daar refereer ik een beetje aan het statistiekje wat je benoemde aan het begin van de uitzending, ook in ons boek terugkomt uit onderzoek van Boston Consulting Group. Is inderdaad dat een groot deel, overgrote meerderheid van de CEO's, die wil iets met AI, maar uiteindelijk 16% slaagt daarin.
Weinig dan.
Ja, hoe komt dat, die discrepantie? Het komt omdat je uiteindelijk, ik zeg wel eens, AI is misschien wel meer een leiderschapsorganisatie. Organisatieuitdaging dan een technologische uitdaging. Want inderdaad, ik ben helemaal eens met wat jullie net zeiden. Ja, technologisch kan het voorkomen. Maar je hebt uiteindelijk wel een bedrijf en een organisatie die daarin mee moet gaan. En je hebt dus bekende Martech's Law die dat heel mooi laat zien, waar technologie als raket omhoog gaat qua ontwikkelingen. Nou, dat geldt zeker voor AI meer dan ooit. Want het gaat exponentieel en niet lineair. Maar die adoptievermogen van je organisatie gaat heel langzaam. En daar moet je wel mee dealen als jij in ieder geval een leidinggevende bent of een beslissing.
Ik begin toch wat nattigheid nu te voelen, maar dat ga ik zo meteen zeggen.
Eigenlijk hoor ik Job alleen maar zeggen van je hebt gelijk. Want ja, het is exponentieel. Ja, het kan dadelijk wel. Maar hij zegt, ja, de mens is het obstakel. Maar de mens is dus niet het obstakel, want de mens wordt vervangen.
Nou, maar dat zat ik inderdaad te denken. Want, in jouw boek schrijf je ook. Er is al een van de bedrijven in China. Die heeft de CEO al vervangen door een AI-tool. Ik denk dat dat een beetje een hype dingetje is, maar zwa. Maar inderdaad.
In Japan is dat al meer dan 10 jaar. Een algoritme onderboord van een van de grote techbedrijven.
Het kan natuurlijk zijn, want wij concurreren natuurlijk. Bedrijven concurreren nu groep mensen tegen groep mensen. Organisaties zijn groepen mensen. Maar wat nou als er een organisatie ontstaat die gewoon 100% AI is waar ik tegen moet concurreren? Dan kan je misschien toch de bietenbrug nog opgaan.
Absoluut.
Zeker. Ja, ik denk zeker dat dat gaat komen. Maar tegelijkertijd, kijk, dat merk ik ook een beetje in het gesprek nu. Het is niet binair, hè, uiteindelijk. Het is niet soort van, het is of volledig AI of volledig de mens. Het zit waarschijnlijk ergens tussenin. En dat ga je heel erg zien op de arbeidsmarkt. Daarom gaan ook heel veel banen aanzienlijk veranderen. Is dat er heel veel taken door AI overgenomen kunnen worden. En dat de organisatie van de toekomst er daardoor heel anders uitziet.
Ja, eens.
En dat betekent dat de takenpakket van een gemiddelde medewerker ook heel, heel erg anders wordt. Mijn voorspelling is, om daar even een eentje nog even in te zetten, is dat de organisatie van de toekomst, dat daar veel meer leidinggevend zullen zijn van AI pilots, AI agents, dan dat er mensen zullen zijn van mensen, vlees en bloed. Waarom? Ja, wat ik net zei, die AI-technologie, die generatieve AI, je kan heel goed die complexe cognitieve taken oppakken, maar dan wordt het alleen maar belangrijker voor de mens om die AI te controleren, te checken en veel meer een symbiose te vinden tussen wat AI kan en de mens. Het is niet dat AI de mens AI gaat controleren. Maar het is veel meer dat je gaat zoeken. Wat kan AI nou ontzettend goed? Wat kan de mens? En hoe kunnen we die puzzelstukjes goed in elkaar aansluiten?
Ik denk dat op korte termijn dat wel zo is. En korte termijn heb ik het over de komende misschien 5 jaar. Maar daarna is dat gewoon niet realistisch. Want het wordt een race to the bottom. Stel je voor, je hebt een bedrijf. En je hebt de keuze om te snijden in je workforce. En een AI in te zetten of een robot in te zetten. Hè? Want we hebben nu al embodied AI in de vorm van humanoid
robots.
Ja. Hè? Met Figure One en met Optimus. Ja. En dan kun je die inzetten of een mens. Nou, mens is altijd duurder. Kost pensioen, kost verzekering, kan ziek worden. Kan met het verkeerde binnen het bed stappen. Maar die AI niet. Dan zeg je, ik doe het niet, want ik wil de mensen die nou. En dan zeg je concurrent, ja, maar ik doe het wel. Dus die hebben in één keer lage kosten. Dan krijg je dus een concurrentiestrijd of competitie.
Ja.
Van wie kan het laagst doen en competitief voordeel. Dus uiteindelijk race to the bottom. Ja. Dat onomkoombaar.
Ik doe het robots helemaal eens inderdaad. Want dat is nu ook Amazon, die heeft nu de helft van de workforce zijn robots die inderdaad in het distributiecentrum werken. Taak van de mens doet. Maar ik denk dat dat een no-brainer gaat worden inderdaad wat je zegt. Want die doen vooral taken als, weet je wel, bij Neo, die checkt of de gordel goed werkt. Nou, ik denk dat daar geen mens blijven wordt.
Ja, dus
welkom.
Iets zegt mij dat het laatste woord hier nog niet over gesproken is. Tegelijkertijd, ja, we moeten naar de afronding toe. Ik heb altijd 2 vragen voor de luisteraar. Je bent zakelijke beslisser. Wat moet je weten? Nou, dat hebben we denk ik nu net al een beetje besproken. Dus luister nog eens een keer terug als het te hard ging. Maar ook, wat moet je vooral doen? Ik wil even kijken of dat we het smart en concreet kunnen maken. Ik ben zakelijke beslisser. Ik luister naar deze uitzending. Ik denk, ja, AI, daar moet ik wat mee. Heb je tips? Ja. Wat moet ik doen?
1 zin. Dream big, start small. Ga inderdaad nadenken van hoe ziet de organisatie van de toekomst eruit. Maar ga vooral heel klein beginnen. Ga eens experimenteren. Ga desnoods een co-pilot abonnement afnemen. En eens proberen met ChatGPT. Of ga eens een AI toe gebruiken voor jouw contract te analyseren. Maar begin klein, zodat je vlieguren gaat maken.
Aparte AI afdeling oprichten.
Nee, dat zou ik niet doen. Want dan ga je weer een ivoren toren creëren. En dan krijg je in-group, out-group effect in organisaties. Je moet het juist met elkaar doen. Maar dan hoef je niet meteen je hele organisatie 360 graden om te keren. Ga gewoon klein beginnen. Dream big, start small.
Aragorn.
Nou, ik sluit me aan bij Job. En daarnaast zou ik zeggen, lees het boek Rise of the Robots van Martin Ford. En kom dus natuurlijk op 13 mei naar Innovation Network Meetup op de High Tech Campus in Eindhoven.
En heb je een AI-strategie natuurlijk.
In de Groeivoer podcast, zo heet die, heb ik jou luister hem terug. Ja. Heb ik jou ook horen zeggen, ga de jongste lid van je organisatie, geef die het woord. Want die tech-savvy is, daar moet je naar gaan luisteren.
Niet per se alleen de jongste, want we hadden het voor de uitzending over Gen Z. Ja, niet iedere Gen Z is goed met AI, maar vindt de jongste die actief bezig is met AI, luister naar hem.
Ik wou zeggen, daar gaat mijn bruggetje. Want de volgende aflevering, dames en heren, gaat over Gen Z. Marieke, tot slot. Famous last words.
Ja, we moeten dit nog een keer doen. Want ik ben heel benieuwd, Aragorn. Waar blijft de mens? Waar blijft de mens?
Wij gaan lekker in onze biologische tuintjes tomaten verbouwen.
Mens wordt alleen maar belangrijker.
Juist. Tot zover deze Businesswise Experts Rethinking Work over AI en de arbeidsmarkt. Ik dank Job van den Berg, auteur van het boek Handboek AI Strategie en presentator natuurlijk van AI at Work, en Aragorn Meulendijk, trendwatcher van het Mr. Metaverse, ben ik nog vergeten te noemen, van het Innovation Network. Heren, dank u wel. Marieke, op naar de volgende.
Yes, leuk.
Je luistert naar Businesswise Experts met Gerben van Driel.
Ja, daar zijn we 2,5 uur van deze mooie dinsdagochtend Businesswise Experts Rethinking Work. Marieke, heb jij kinderen trouwens?
Ja, 4. Ja?
En zitten die ook al van, joh, hoezo moet ik fysiek aanwezig zijn om opgevoed te worden? Ik kan toch gewoon op een education naar Ibiza, terwijl jij online mij...
Nou, daar zijn ze nog iets te jong voor. Maar ik verwacht zeker dat binnen nu en een jaar of 10... Dat soort vragen komen.
De goede verstaander had het al gehoord. Generation Z, daar gaan we het over hebben. Dit 2,5 uur van Businesswise Experts.
Je luistert naar Businesswise Experts. Rethinking Work met Gerben van Driel en Marieke Dam.
Ja, in Businesswise Experts Rethinking Work gaan we met experts praten over alle relevante ontwikkelingen ten aanzien van HR, arbeid en arbeidsmarkt. Dat gaan we voor je uitpluizen om jou te helpen bepalen, joh, wat moet ik ermee voor mezelf of voor de werkvloer. En ja, deze keer gaan we het dus hebben over, je hebt ze misschien ook al wel op je vloer rondlopen. Of misschien ook wel niet, want ze zijn zo moeilijk te motiveren en binnen te houden. Generation Z, geboren tussen 1997 en 2012. Marieke, jij bent recruiter, HR-expert. Het fenomeen Generation Z, heb je er al mee te maken?
Heel erg veel.
Wat dan?
Ja, we praten veel te veel over ze. En veel te weinig met ze, heb ik het gevoel.
Kijk.
En ik denk dat dat leuk is ook om... Ja, we zitten hier aan tafel met niet Generation Z. Ja. Dus dat wordt een uitdaging.
Ja, we hebben er eentje, toch? Of niet? Eén Generation Z'ers. Ik begin eerst even met het Business-wise Experts Rethinking Work koffieautomaat feitje van de dag. De Economist las ik en daarin staat dat de helft van Generation Z inmiddels aan het werk is. Qua aantallen overvleugelen ze al bijna de babyboomers. Die geboren zijn tot 1964 dus. Ze zijn er al en als ze er nog niet zijn, dan komen ze eraan. En ja, wat gaat dat betekenen voor de werkvloer? Die vraag gaan we onszelf stellen en die vragen we onder andere ook aan Jos Ahler. Zelf, ja, wat ben je, Jos?
Oud.
Maar goed, je bent ook psycholoog. En je doet al 10 jaar onderzoek naar generatie Z. En je bent de presentator van de Businesswise podcast Werken met Gen Z. Yep. Hoe kwam je er eigenlijk bij 10 jaar geleden om onderzoek te gaan doen naar die generatie?
Het was eigenlijk gewoon een commerciële vraag. We werden benaderd door een bedrijf wat al een seminar wilde geven over de toekomst, over jongeren. En toen zijn wij daar onderzoek naar gaan doen. En daar kwam toen al zoveel onderzoek uit naar voren. We zijn zelf heel veel onderzoek gaan doen. We zijn de straat op gegaan, interviews, kwalitatief onderzoek. Maar er was al heel veel onderzoek. Jongeren worden al heel lang heel erg onderzocht. Mm-hmm. Daar kwam toen zoveel informatie uit dat we daar een boek van hebben gemaakt. Een eerste boek. En nu inmiddels zijn we bij boek 3.
Ja, maar je zegt, het heeft je ook gegrepen, dus ja. Het onderwerp. Hoezo dan?
Nou ja, ik ben van oorsprong sociaal psycholoog en denk ook wel een beetje een amateur antropoloog. Dus ik dacht, ineens ontdek je een groep mensen waarvan je denkt, die ken ik helemaal niet. Dit is heel anders dan ik ben opgevoed.
Een vreemde diersoort.
Nou, bijna wel. Zo voelden we ons in het begin als twee middelbare mannen met een vliegnetje door de jungle op zoek naar zetters.
Juist. En ik dacht dus, Generation Z hebben we, maar ja, op de grens een beetje. Maar goed, toch? Nasser El-Khamouchi, Managing Director van Wello, online marketing bureau.
Yes.
Je hebt in ieder geval een heel bedrijf vol zitten met Generation Z'ers.
Ik denk dat 3/4 Gen Z is.
Heb je dan nog een kantoor?
Jazeker, een tuinkantoor zelfs.
Boomer. Ja. Ouderwets.
Nou, hij is ook geen Gen Z.
We gaan het hebben over Generation Z. Voordat we dat gaan doen, want kaf van koren scheiden. Als je er een beetje induikt. Mm-hmm. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die zeggen, ja jongens, dat generatie denken, het is bullshit. Het heeft niks te maken met een aparte tijdsgevricht. Het is meer levensfase. Hè? Jonge mensen zijn gewoon ongedurig. Oude mensen zijn meer status quo. Niks nieuws onder de zon.
Yep.
Daar ga je, Jos, met je businessmodel.
Ja, daar ga ik met mijn... in zekere zin is dat natuurlijk ook zo. Die twee dingen spelen altijd tegelijkertijd een rol. Het is het levensfase, daar veranderen mensen door.
Ja.
Maar wat wel degelijk een rol speelt, is de jaren waarin je opgroeit. Je formatieve jaren. Daar maak je een aantal dingen mee die je deelt met andere mensen. Mm-hmm. Die ongeveer jouw leeftijd hebben en die ongeveer op dezelfde plek geboren zijn.
En maakt de Generation Z dan mee wat ze hen apart zet van andere generaties, voor zover je dat mag zeggen?
Nou, ik denk wat het meest opvallende is denk ik dat het is de eerste generatie die zich helemaal niet kan herinneren. Dit is altijd een ingewikkelde zin. Dat er geen internet en geen sociale media was.
Nee.
Dus vanaf het allereerste moment dat ze zich bewust zijn van de buitenwereld, zijn ze online. Dus zodra ze een beetje wat kunnen, dan krijgen ze een tablet of een telefoon in hun handen geduwd. En met één klik zijn ze online. Dat hebben voorgaande generaties allemaal niet gehad.
Nee, maar is dat dan zo'n game changer?
Nou, als je op je 8e al in contact staat met alle andere 8-jarigen over de hele wereld via TikTok. Ja. Dat bepaalt wel een beetje hoe je naar de wereld kijkt, denk ik.
We hebben de praktijkman ernaast zitten. Nasser, bedoel, je werkt met ze en we spreken er veel mee. Is dat inderdaad dat je zegt van ja, dat herken ik?
Ja, dus op zich zeg maar een mobiele telefoon in je handen hebben of een iPad, dat maakt op zich niet zoveel uit. Maar inderdaad, de connectie met de rest van de wereld en dus ook alle hypes die je dan meekrijgt, maal 100 ten opzichte van ons vroeger. Ja, dat is denk ik wat het verschil maakt. Ja. Dus,
en ongefilterd.
Ongefilterd, dus dat krijgen wij dan ook op de werkvloer mee. Dus elke nieuwe hype, ja, je bent er gewoon meteen... Als eerste op de hoogte van.
Ja, ja, want je hebt een online marketingbureau, maar je werkt, je organiseert ook wervingscampagnes online. Hè? Dus ook in die zin ben je een beetje een Generation Z expert. Hoe kijk jij daarnaar? Is het inderdaad een andere generatie? En zo ja, wat maakt ze anders?
Maar andere generatie. Ik denk gewoon dat ze iets anders tegen werk aankijken. We hadden het er net hier in de voorbespreking ook nog even over. En ze zien werk meer als een middel om te leven en niet andersom. En dat zeiden we vroeger ook wel. Ik werk om te leven en ik leef niet om te werken.
Ja, want het is van alle tijden. Je wordt geboren als links en uiteindelijk word je een rechtse zakkenvuller. Dat is geloof ik een beetje hoe zoals het generaties lang ging. Dus dat is ook toch een beetje herkenbaar van alle tijden fenomeen.
Nou ja, ja kijk, ja, maar goed, ik ga natuurlijk de generaties verdedigen hier. Hè. Dus, ja. Dus nee, maar wat je ziet is natuurlijk dat oudere generaties komen uit de wederopbouw. Zijn allemaal opgevoed met het idee werken, werken, werken. Werken is het belangrijkste in je leven. Als je niet werkt, dan doe je er niet toe. Dan doe je niet mee. Dan ben je, hè, dus alles is ingezet op werken, werken, werken. En we zien nu een generatie, en dat zijn niet alleen Z'ers hoor, dat zie je ook al bij een generatie ervoor. Die zeggen, ja, werk is wel belangrijk, maar dat is heel veel belangrijk in mijn leven. Vanaf het allereerste begin. Hè, waar oudere generaties soms zeiden van, nou, hè, na je pensioen wordt je leven leuk. Deze generatie zegt, nee, vanaf het begin wordt mijn leven leuk. En daar ga ik op inzetten.
Nasser, ik zie je knikken.
Ja, nee, dat klopt. En je hebt bijvoorbeeld overwerken is gewoon, ja, not done bij deze generatie. En dat zien wij dan ook. Echt als een alarmsignaal als iemand aan het overwerken is. Ik denk dat dat een heel groot verschil is met voorheen. Voorheen kreeg je daar, toen ik nog begon met werken, kreeg je daar een compliment voor als je s'avonds nog tot 8 uur aan het werken was.
Ja.
Maar zullen we het even over ons hebben dan? De patatgeneratie. Wij hebben structuren gebouwd die helemaal niet meer kunnen eigenlijk nu. En daar laten we een nieuwe generatie op instromen. En met onze generationele kenmerken, tunnelvisie, denken we dat dat het allerbeste is wat ze maar kan overkomen.
En waar heb je het dan over?
Nou, bijvoorbeeld hiërarchische modellen. De manier waarop we mensen inwerken bijvoorbeeld. De programma's waarmee ze werken. Het is echt voor de nieuwe generatie allemaal achterhaald.
Ja, wat wil de nieuwe generatie? Wat, geen hiërarchie meer bijvoorbeeld dan?
Ja, geen hiërarchie. In ieder geval daar. Je moet het dan wel echt heel erg verdienen. Dus ze moeten respect dan voor je hebben. Omdat je niet op basis van, nou, ik doe dit al 20 jaar. Ja. En dat soort, weet je wel. Dus hiërarchie. Kijk, wij zeggen, net zoals denk ik veel organisaties, dat we een platte organisatie zijn. Dus we hebben teamleads, die we niet eigenlijk zo noemen. Die noemen we stuurman of stuurvrouw. En dat is alleen maar om ze, om zeg maar de leads naast de medewerkers te zetten. Ja, niet boven ze.
Maar als er ook maar iets van hiërarchie naar uitgaat, wat gebeurt er dan?
Ja, het klinkt cliché, maar je wordt dan wel heel snel ook een boomer genoemd.
Ja, maar ze hebben ook wel gelijk. En zij weten echt veel meer van onderwerpen dan wij. Ja, dit is echt de eerste generatie die echt veel beter is in een heleboel dingen dan wij. Ja. En dat was niet zo toen wij de werkvloer opstroomden.
Ja.
Wij moesten het echt leren van de oudere generatie.
Oud leert jong, dat is het paradigma waar we allemaal in opgevoed zijn. Ja. Oud leert jong, je moet eerst heel veel leren voordat je het in de praktijk mag brengen.
Ja.
Als je door de juiste hoepels bent gesprongen. En nu zien we een generatie die zegt, nee, ik begin gewoon.
Ja. Maar daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. De vorige aflevering hadden we het over AI. En als je het over dat soort dingen hebt, hadden we ook een gast die ik in een podcast hoorde zeggen, joh, je moet de jongste tech-savvy man, daar moet je naar gaan luisteren. Want dat is natuurlijk wel anders dan ooit. De wereld verandert zo snel technologisch gezien. Dat kan je als boomer niet bijhouden. Dan heb je ook die jeugd nodig om je daarin te laten leiden. Dat is natuurlijk heel anders.
Zeker.
Ten tweede, we hoorden dus, hè, want ik probeer het even samen te vatten tussentijds. Social media is deze generatie ontzettend van.
Ja.
Ze zijn dus kennelijk, en nogmaals, ik weet dat ik generaliseer, maar ze zijn niet zo van de hiërarchie. En een ander dingetje, even een koffieautomaat feitje, wat ik las in het Economist artikel over Gen Z. Deze generatie is rijker dan de voorgaande generaties op dit punt in hun leven. Ze hebben meer geld, kennelijk. Dan...
Maar ze kunnen het nergens aan uitgeven.
Ja, maar, in ieder geval niet aan een huis, want dat is te duur.
Ja.
Dus dan gaan ze maar. Dan ga je reizen bijvoorbeeld, denk ik dan. Kom je dat tegen in je onderzoeken, Jos?
Of ze rijker zijn. Ja, dat ze meer geld hebben. Nou, ik neem aan dat de economist niet liegt. Dus dat zal wel kloppen. Maar het leven is ook heel duur geworden. Hè, als je jong bent tegenwoordig. Ga maar wat huren. Om ergens te wonen. Dus ze hebben ook veel meer geld nodig. Dus dat helpt dan wel. En ze geven het, dat zien wij in ieder geval, minder uit aan klassieke materialistische zaken.
Ja.
Nee, reizen is belangrijk. Festivals, belevenissen.
Ja, ja.
Dat zijn dingen om je leven leuker te maken.
Ja.
Uit interesse, werd er nog ook verklaard waarom ze rijker zijn?
Nee, dat is een goede vraag. Moet ik het nu gaan lezen? Daar hebben we nog geen tijd voor. Maar wat is je vermoeden?
Hoe het bij ons gaat. Het wordt ook, en dat is een beetje aan de haken op wat jij ook zegt. Je kan niet, we hebben zeg maar bijvoorbeeld personeelshandboek. En we hebben, hoe noemen we dat? Een matrix met hoeveel je verdient op basis van hoeveel ervaring je hebt. Seniority matrix heet dat. En daar hebben ze gewoon geen boodschap aan. als zij goed presteren, vinden ze dat ze gewoon die promotie moeten maken.
Ja.
En je moet bijna zelf uitleggen waarom dat dan toch niet kan. En
waarom kan dat niet dan?
Ja, omdat je toch iets van ervaring hebt. Dus onze oude methodes, zeg maar. Omdat dat toch nog een beetje speelt.
Ja.
Maar ze hebben, ja, en wat dat betreft, wat je dus ziet bij ons, is dat mensen veel sneller promotie maken, puur op basis van hun skills.
Maar dat is ook zo'n structuur waar Marieke, waar jij denk ik eerder over had. We zijn natuurlijk gewend. We beginnen bij een, nou, althans in mijn geval, ik begon ooit bij ABN AMRO. Dan heb je allerlei schalen. Yep. En je moet gewoon die jaren, als de jaren gaan tellen, ga je omhoog in je schaal. Dan ga je meer verdienen. Je gaat nooit minder verdienen, altijd meer als je ouder wordt. En dat is ook dus iets waar een Generation Z'er van zegt, onzin.
Onzin, ja.
Ja. Ja, haal die promotie. Dat woord promotie mag gewoon weg, toch?
Ja.
Nee, productiviteit. Je zou betaald worden op productiviteit. Ja, dat is output. Wat ze veel logischer vindt.
Wat mij ook te binnen schiet van het Economist artikel. Hè, waarom verdienen ze meer? Ook omdat ze, ja, kennelijk, hè, banen zijn schaars. Dus ze hebben ook kennelijk wat meer te eisen. Is dat inderdaad een, herken je dat?
Ja, absoluut. Ja. Er wordt constant door recruiters aan je mensen getrokken. Dus ze hebben ook wat te kiezen. Ze hebben ook een luxe positie. Een positie die in het verleden volgens mij nooit is geweest. Tenminste, nee, ik terug kan kijken.
Nee. We zien, nou ja, je kan gewoon kijken naar de bevolkingsopbouw. Het is radio, dus ik kan geen grafieken laten zien. Nee. Maar je kan kijken naar bevolkingsopbouw op basis van leeftijd. En dan zie je gewoon dat, we hebben natuurlijk bovenin, hebben we dan de vergrijzing. Hè, daar hebben we het dan heel veel over, de vergrijzing. Maar onderin hebben we iets, dat heet de ontgroening. Mm-hmm. En die ontgroening betekent dat er gewoon relatief gezien duidelijk minder jonge mensen zijn in Nederland. Maar eigenlijk in alle geïndustrialiseerde landen over de hele wereld zien we het. Dus er zijn relatief weinig jonge mensen. Dus iedereen heeft ze nodig. Ja. Iedereen is op zoek. Alle deuren staan open. Iedereen. Het belangrijkste uitval bij het MBO is niet dat ze te lui zijn om te leren, maar omdat werkgevers al bij de uitgang van de schoolpoorten staan en zeggen, kom maar bij mij werken en laat dat diploma maar zitten, want ik heb zo mensen nodig.
In de kleine pauze staan ze altijd zwapperen met een blaadje buiten de poort van, kom maar gewoon deze kant op.
Ja, waarom? Diploma's ouderwets.
Ik dacht, mijn gedachte was eigenlijk, veel de wereld vergrijst, in ieder geval westerse landen vergrijzen, dus die jongste generaties is niet zo belangrijk. Zijn er gewoon weinig van. Maar dat is dus een verkeerde gedachtegang. Ja. Die is steeds belangrijker.
Ja, we hebben ze ongelooflijk hard nodig. Ja. En iedereen zoekt ze. En iedereen wil ze hebben.
Ja. We maken ons schuldig hier een generatie, denk ik. Zeg nog maar een keertje. Bedoel, we realiseren ons dat er natuurlijk een soort standaard normaalverdeling is. En dat er natuurlijk ook Generation Z'ers zijn die heel graag gewoon lekker wel in een hiërarchie willen functioneren. Maar er zijn, concludeer ik wel, een paar onmiskenbare trends. Namelijk, het is of factoren, social media generatie, niet van de hiërarchie. Ze zijn erg gewild, ze kunnen kiezen, dus ze zijn zo weer weg. Ze willen graag een goed salaris en dat soort zaken. Daar heb je dus mee te maken, dat zijn kenmerken. Wat voor impact heeft dat op de werkvloer? Jij werkt en je hebt er heel veel op jou. Wat merk je dan? Hoe is dat?
Ja, dat we ontzettend flexibel moeten zijn. En dat willen we ook graag.
Dus ja. Maar hoezo?
Je moet je dus. Kijk, werk en privé blendt gewoon veel meer. Ik denk dat dat voor iedereen geldt. Dus dat is niet per se een generatieding. Ik denk, voorheen was het juist van, nou, als ik klaar ben met werken, dan klap ik mijn laptop dicht en dan ben ik klaar. Ik werk om te leven en niet andersom. Maar nu zie je juist dat zeker deze generatie ook die nu aankomt, juist dat graag wil blenden. Dus bijvoorbeeld als ze op vakantie gaan, willen ze er nog maar 2 weken aankoppelen om remote te werken.
Ja.
En dat moedigen we ook aan. Dat vinden we ook helemaal goed. Want kijk, je kan ervoor kiezen om, hoe noem je dat, een onbeperkt aantal dagen, vakantiedagen.
Ja, volgens mij is een bedrijf als Binder doet dat, geloof ik, onbeperkt vrije dagen.
Dat was even een hype die wel debunked is. Want wat blijkt dus dat je veel minder vakantiedagen opneemt. Ja. Dat uit sociale druk je het niet doet. Nee, we hebben gewoon vakantiedagen. Iets meer dan gemiddeld, dat is prima. Maar heb je toch behoefte aan meer vakantie? Of meer ergens in een ander land zijn? Ja. Dan maar kan dat.
Maar je zegt, je moet flexibel zijn. Dus dit soort dingen moet je accommoderen. Waar je in de goede oude tijd, als iemand zou zeggen van, nou, ik wil graag dit en dit. En zij als werkgever gewoon van, ja, wat denk je zelf? En dan had je je maar daarin te schikken. Nu moet je dus flexibel zijn, want ze hebben een goede onderhandelingspositie. Ja. Dus als je ze daarin niet accommodeert, dan ben je ze kwijt.
Ja, maar de andere kant van het verhaal is dat je er ook dan vervolgens ook veel voor terugkrijgt. Dus omdat je die vrijheid weggeeft. We hebben ook gewoon, ik heb mensen zeg maar zitten die 24 zijn, die zoveel volwassener zijn dan toen ik 24 was. Want er komt wel heel veel, bij die vrijheid komt wel heel veel verantwoordelijkheid ook bij.
Ik denk ook dat dat een van de dingen is die we ze wel kunnen leren. Ja, dus als je het hebt over oud leert jong. ja, digitalisering en hoe maak je een functieprofiel, ik noem maar even wat. Dat hoeven wij ze echt niet te leren. Maar juist dingen als samenwerken en hoe manoeuvreer je in een team en hoe ga je om met onzekerheden of zekerheden mm-hmm. op de werkvloer of een boze klant. Of dat zijn de dingen, daar is oud werkt jong nog steeds heel belangrijk, denk ik.
Dat is, ja, wij zien dat in ieder geval. Wij zien dat ook wel in onderzoeken die we hebben gedaan. Is als we dan jonge mensen vragen van wat wil je het liefst leren? Dan zijn het voornamelijk wat we dan heet soft skills.
Ja. Mm-hmm.
Hoe ga ik om met moeilijke situaties? Hoe leer ik beter communiceren? Hoe herken ik mijn eigen talenten en zet ik die in? Hoe werkt leiderschap? Hè? Dat soort vragen hebben ze dan. En inhoudelijk hebben ze niet zoveel behoefte om bij te leren.
Nee, precies. Maar dat is ook een beetje. Ten eerste denk ik twee dingen, denk ik dan. Ten eerste is een beetje van alle tijden. Want ik had die vraag ook toen ik jong was.
Tuurlijk.
En ten tweede, ja, het is natuurlijk de social media generatie. Ze appen en ze. Hè, maar face-to-face vinden ze lastig.
En ze kijken een tutorial en ze weten het. Dus
nee, ze hebben wij twee jaar opgesloten gezeten. Ze hebben 2 jaar opgesloten gezeten achter schermpjes. Dus ze hebben echt 2 jaar socialisatie gemist. En moeten dat nu inlopen?
Ja. Nou ja, je hebt gelijk, het is van alle generaties. Maar wat ik dus merk, wat ik in de praktijk merk, is belvrees. Is dat hoe je het noemt?
Ja.
Dus dan is van, oké, maar waarom escaleert het nu? Ik heb al gemaild, maar heb je ook gebeld? Nee, maar ik heb al 2 keer gemaild. Mm-hmm. Dus even de telefoon oppakken. Dat is wat ik zeg maar letterlijk merk aan soft skills, wat we ze echt bij moeten leren. Van, het is allemaal niet zo eng, mm-hmm. niet zo spannend. En pak gewoon de telefoon en daarmee los je heel veel op.
Ja. Maar goed, qua succesvol werken met Gen Z op de werkvloer. Je zegt je moet flexibel zijn. Hè? Dat accommoderen. Want ze hebben nou eenmaal die wensen. En nogmaals een grote onderhandelingspositie. Dus doe je dat niet een beetje kwijt. Zijn er nog aanvullingen? Jos, wat loop jij tegenaan? Dan krijg je veel organisaties die bij jou zeggen. Jos, hoe moet ik dit nou doen met die jongen?
Nou ja, vast. Ik krijg altijd heel veel vragen. En dan zeggen ze van. Nou, kun je iets komen vertellen over het vinden en binden van generaties?
Nou, vreselijk. Alsof het gevangenis is. Binden en boeien, jongens.
Binden en boeien is ook zo eentje. Die komt ook het langs. Nee, maar het idee is natuurlijk, kijk, je kan ook besluiten dat binden, dat misschien niet je doel is.
Ja.
Dat misschien een resultaat is. Maar dat je er ook van uit moet gaan dat ze weer wegspringen.
Het is een beetje oude gedachte. Dus een beetje nog een beetje de ouderwetse contract voor onbepaalde tijd.
Ja, dat. Ja,
ik denk dat je dat moet omarmen.
Je moet helemaal
banen,
niet willen.
Ja. Ja. Dat ze zeggen, een project is veel interessanter dan een baan. Want een project kan je inwerpen. Dan ben je verantwoordelijk voor het hele proces, voor het hele ding. Kun je je bijdrage meten. Een baan is gewoon een repetitief ding wat je dag in dag uit doet. Ja. In hun gedachten. Is dat minder interessant?
Moet je ook, als je dus, ik wou zeggen boomers, maar ik bedoel Generation Z, als je ze wil werven, want jij doet wervingscampagnes. Moet je, als je dan dus adverteert met contract voor een bepaalde tijd, dan ga je dus de bietenbrug op.
Nee, dat werkt. Wij denken zelfs dat dat averechts werkt, als je dat zegt.
Okay.
Daarmee geef je eigenlijk aan wat voor bedrijf je bent. Omdat je dat blijkbaar heel belangrijk vindt.
Hmm.
Nee, kijk, wij doen het zelf niet. Maar de beste regel in plaats van zo'n vaste dienstverband. Beste alternatief zou zijn in dienstverband of als freelancer. Ik denk dat je daarmee zou je zoveel meer sollicitanten aantrekken. Want weet je wel, dat vast dienstverband, dat vinden ze bijna, ja, weet je wel, bijna no-go.
Ja.
Dat boeit ze echt letterlijk niet.
Mm-hmm.
Ze zijn veel geïnteresseerder in. Hey, ik wil het eigenlijk op dienstverband doen. Maar misschien ook als freelancer. Kan dat allebei? Kan ik daarin kiezen? Wat mij het beste uitkomt? En het is best wel raar dat wij dat niet echt goed kunnen aanbieden.
Ja. Dus. Ja. In een van onze podcasts die we hebben opgenomen. Zat een jonge dame, zetter. En die zei, als ik in een advertentie lees. Geen 9-tot-5 mentaliteit. Dat is een rode vlag. Daar ga ik zeker niet solliciteren.
Ja, want?
Nou, wat ze zegt, wat er eigenlijk staat is. We betalen je 40 uur, maar je werkt 60.
Oh ja.
En dat gaan we niet doen.
Nee. Heeft Generation Z, nogmaals om ze maar even op een hoop te gooien. Hebben ze een punt? Kunnen wij qua van die mentaliteiten, dat flexibele en dat blenden. En nou ja, weet je, kunnen we er wat van leren? Zouden we er eigenlijk allemaal een beetje van moeten hebben, Jos? Wat denk jij?
Ja, ik. Kijk, ik ben natuurlijk echt, ik ben verreweg de oudste hier. Maar ik ben best wel zwanger van het idee dat je anders kan werken. Dat werk een andere betekenis kan krijgen. Dat we een aantal van die systemen die we ooit hebben gebouwd tijdens de industriële revolutie in 1870. Dat die systemen anders zijn.
Noem eens wat.
Nou ja, het 9-tot-5 werken. Dat je alleen maar kan functioneren als je met z'n allen tegelijkertijd op een kantoor zit.
Ja.
Dat je alleen maar kan functioneren op een paar bepaalde uren van de dag. Dat je dat je weinig keuzes moet hebben. Dat je lineaire beslissingen moet nemen. Dus ik studeer iets, dan ga ik daarin werken en dan doe ik dat 45 jaar.
Maar dat is ook op een hele enge manier ingevlochten in onze economie.
Alles is daarop gebouwd.
Je moet je kinderen naar school brengen, dus je kan pas je eerste afspraak om die tijd doen. Ja. De economie begint te leven als de kinderen op school zijn of de winkels open zijn.
Ja.
Dat is heel raar natuurlijk.
Ja, iedereen heeft over de 24 uur economie, maar ik heb hem nog nooit gezien.
Nee, ik ook niet.
Heb jij nog, Nasser, nog iets aan toe te voegen? Iets waarvan je zegt, nou, dat Generation Z aspecten, daar kunnen we allemaal wat van leren.
Nou, die 9 tot 5 vind ik wel interessant. Dus het is vast niet nieuw, maar we roepen al 2 jaar 8 tot 8, roepen bij ons.
Oké. Okay.
En dat is echt letterlijk zo. Dus je kan ook om 12 uur beginnen. Ja. En om 8 uur stoppen, als je dat prettiger vindt.
Want we hebben ook een aflevering gemaakt over de 4-daagse werkweek. En dan hadden we hier iemand te gast en die zei, dat zijn wij gaan doen. Want weet je wat het is? Als iedereen maar flexibel is en gaat inchecken wanneer hij het maar wil en zin heeft, dan heb je nooit meer dat je met elkaar ergens voor gaat. Dat werkt niet.
Ja, dat kan ook, dat je juist concentreert. Ik heb ook gehoord van een 5-urige werkweek. Dus als je eigenlijk geen pauze hebt, dat je het concentreert. Ook prima, wat werkt voor je team.
Ja.
Maar kijk, de dag waar het vaakste ziekmeldingen op zijn, zijn de maandagen. Dat is volgens mij 34% en daarna loopt het een beetje af.
Juist.
Maar ik denk dat als jij een omgeving kan creëren bij jou, waar jouw nieuwe medewerkers zich veilig voelen en heel veel kunnen leren over die soft skills, dan ben je er. Ja. En dan hou je ze misschien 1,5 jaar vast, ben je ze weer kwijt. Maar dan komen er weer nieuwe hele goede binnen.
Ja.
Ja, dat is prima als ze weggaan. Ze hebben wel wat geleerd. Bij jou.
Nee, ja, we zijn al blij als iemand 2, 3, 4 jaar blijft.
Ja.
En andersom, en dat mag ik misschien niet te hard op zeggen, is het ook de vraag, en dat geldt voor elk bedrijf, heeft iemand ook niet een houdbaarheidsdatum bij een bedrijf?
Nou, zeker.
Dat is ook een beetje het oude.
Dan denk ik meteen aan die grote organisaties waar mensen al 20 jaar op de automatische piloot een beetje hun ding doen.
Waarvan eigenlijk niemand weet wat ze doen.
Ja, precies. Precies.
AI.
Ja. Ik heb zelf ook ooit bij zo'n organisatie gewerkt, ABN AMRO. En een beetje onderaan de ladder begonnen. Ik kom wat dat betreft echt uit het tijdperk waarin je dus nog werd opgevoed. Vroeger ook. Je moet gewoon je mond houden. Ja. En later werd ik lid van een studentenvereniging.
Structuren.
En ik wil me graag even voorstellen. Je stelt niks voor. Eerstejaars. Feut. Maar dus dat zit er diep in. In de voorbereiding op deze podcast kreeg ik dus ook een paar keer kortsluiting. En want ik kreeg ook wel eens het gedachte van, moet Generation Z niet gewoon even zijn bek houden? Eigenlijk gewoon, weet je wel. Bedoel, kom op. We zitten hier nu op het schild te hijsen. En terecht, hè, voor de goede orde. Maar ik wil toch ook nog even één dingetje. Mogen we ook ze nog even vermanend toespreken? Is er nou iets waarvan jij zegt, Jos, tegen Generatie Z? Generatie Z, we houden van jullie. We hebben respect voor jullie. Maar hier moet je toch even nog aan werken?
Leren omgaan met frustratie. En leren omgaan met tegenslag. Dat hebben ze in hun opvoeding bijna niet meegekregen. Maar dat moet je wel leren.
Okay. Wat, hoezo is dat? Waarom dat?
Nou, we worden opgevoed door curlingouders in een curlingmaatschappij. Dus falen is zeg maar verboden. Het gebeurt niet meer.
Nee.
Maar als je nooit faalt, als je nooit op je gezicht valt.
Het rubberen tegelenparadijs Nederland.
Ja, het rubberen tegelenparadijs.
Nasser, nog wat aan toe te voegen?
Ja, misschien haak ik ook aan bij wat je zegt dus over de soft skills. Af en toe juist tegengas geven, vinden ze zelf ook wel prettig. Ja. Dat is natuurlijk ook gewoon de grenzen leren kennen. Maar ik heb een keer een collega gehad die had van andere vrienden gehoord dat zij 4 dagen na het gingen werken en dan 9 uur per dag. En was wel overtuigd van dat gewoon moest kunnen.
Ja.
Je kan niet meer dan 8 uur op een dag werken. 8 uur is zelfs wel heel veel als je dat al lukt. Dus weet je wel, je moet af en toe wel een beetje tegengas geven.
Ook. Ja, juist. Marieke, final thoughts.
Ja, geef ze een stoel aan elke tafel. Echt elke tafel.
Juist.
Ja. Eens.
Tot zover deze Businesswise Experts Rethinking Work over Generation Z. Wij danken Jos Ahlers, Generatie Z. Je bent psycholoog, je bent Generation Z expert. Al 10 jaar doe je er onderzoek naar. En je presenteert natuurlijk de Businesswise podcast Werken met Gen Z. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. En Nasser El Khamouchi, managing director van Wello. Ook jij bent geïnterviewd. Hè? Een artikel met jou over jou en deze thematiek op businesswise.nl. Marieke, het was weer een genoegen.
Yes, tot volgende week.
Tot de volgende keer.
Dit is Businesswise Experts op New Business Radio.